Dat is dan zo gek, dan zie ik zo'n werk liggen en dan raak ik meteen ontroerd. Dat lag toen beneden op het altaar, of boven. Dan denk ik, nou ja. En dan denk ik, ja, waarom nou? Wat is er dan wat mij raakt?
Welkom bij de podcast Het Atelier Van, waarin ik ateliers bezoek van kunstenaars, vormgevers, architecten, goudsmeden en fotografen. Of terug ga naar het atelier van de herinnering. Mijn naam is Hester Wandel. Ik ben kunsthistorica en museologe en ik ben geboren in een atelier. Ateliers zijn de rode draad in mijn leven, door mijn werk in musea, maar ook het kunstenaarschap van mijn moeder. Ga je mee naar het atelier van... Ik ben weer in de opslag in Schagen, waar het werk van Wiep van Riessen opgeslagen ligt. Misschien hoor je het op de achtergrond, maar het stortregent. Ik heb gelukkig mijn auto kunnen binnenzetten. Want ik ga twee schilderijen ophalen. In 1979 heeft Miep geëxposeerd in de Michaelskerk in Oosterland. En die club culturele kring Wieringen bestaat dit jaar 50 jaar en gaan een jubileumtentoonstelling organiseren. En toen vroegen ze aan de stichting of wij ook werk wilden uitlenen. Nou, ik heb het net uitgezocht. Ik heb een werk gekozen uit 1981. Dat heet Honsbossen, want dat gaat over het landschap van Noord-Holland waar ze zo van hield. En een werk dat heet Dijk 1. Even spieken, dat is uit 1989. En in die beide werken zie je bij die Honsbossen nog figuren die ze met krijt schilderden. En wel al met acryl en steekjes, maar veel figuratiever. En Dijk 1, er is inderdaad ook een Dijk 2... is blauw en groen en is veel abstracter. En ik denk dat dat wel een mooie overgang is. Honsbossen is 2 jaar na die expositie. Ze was toen net 5 jaar als zelfstandig kunstenaar aan het werk. En 10 jaar later is ze heel abstract en weer met blauw en groen. Het zijn maar 2 werken, want er is ook werk van andere kunstenaars. Dus nu op weg naar Oosterland om het af te leveren. Dan wordt het gefotografeerd door Kenneth Stamp. Er komt een boekje bij, daarvoor ben ik geïnterviewd. En dan is op 11 mei de opening en is het tot in juni te zien. Dus terug naar Oosterland, waar ik de dag voor mijn 11e verjaardag op de opening was. En toen mocht ik een schilderij uitkiezen van Els Knaap, die toen ook exposeerde. Ga je mee naar Oosterland? Ik ben bij de Michaelskerk en het is nat en ik ga gauw naar binnen.
Gauw binnen, houd de deur vast.
Ja, inderdaad, hij waait zo open. Hé, hey, Siska, hallo. Leuk dat jij mij in de kerk wil ontvangen. Ja, Siska Monsma. En wat is jouw functie hier?
Nou, ik zit bij de werkgroep van de culturele kring Wieringen. Sinds een jaar of 6, 7 denk ik. Pas, dus ik ben een nieuwkomer. Wij organiseren exposities, tentoonstellingen, maar ook muziekavonden, lezingen.
Al 50 jaar dus?
Al 50 jaar,
precies. Hoe is dat dan ooit opgezet?
Ja, hoe is het ooit opgezet? Onder andere veelal door Kees Klein, die organist hier was. Die woonde in een boerderijtje in Den Hoever. En die heeft hier heel veel ontwikkeld. En ik denk dat dat beter verteld kan worden door iemand anders van onze groep. En dat is Edwin. Dus hopelijk komt dat de volgende podcast.
Ja, ja, nee, zeker. Maar dan gaan wij even kijken,
ja,
naar de kerk.
Ja, nou door de kerk, hè?
Ja. En waar ik dus in 79 ook rond wandelde. De dag voor mijn verjaardag.
Ja, was jij hier?
Oh, we lopen nu de kerk in, hoor je de akoestiek?
Ja.
Ja, toen was ik hier met de expositie van mijn moeder en van Eva Vels en van Els Knaap.
Ja, en dat was dus een tentoonstelling, expositie met 3 textielkunstenaars.
Nee.
Maar één iemand was
keramiste en de ander etsen en schilderijen. Dus Miep was de enige textiel.
Oh, die was de enige textiel.
Ja, ja, en die was net 5 jaar bezig, want die was in 75, 74 misschien al... had ze besloten van ik ga me helemaal aan de kunst wijden.
Ja.
En ik weet niet hoe ze erbij kwam om hier te exposeren. Misschien kende ze iemand, maar ze mocht dus hier een expositie houden. Er zijn 2 artikelen in de krant verschenen. En die gingen toen ook al over de strijd die vrouwen moeten leveren Klopt. Om als volwaardig kunstenaar aangezien te worden. Want ja, tegen Miep hadden ze ook gezegd, die moet maar weer lekker op zolder gaan vreubelen.
Ja, en dat is vooral met textiel zo. Hè? Ja. Die worden heel gauw niet als kunstenaars gezien. Dat is vreubelen. Ja. Leuk. Voor erbij.
Ja, precies. Nee, want ze moest zich bewijzen omdat ze stopte met werken. Van of ze dat dan wel kon. En toen wilde ze in de BKR, de beeldend kunstenaarsregeling. En toen zeiden ze, ja, je werk is te arbeidsintensief. Maar dat kan natuurlijk nooit een reden zijn om iemand af te wijzen als kunstenaar. De een doet het in een halve dag en de ander zit er gewoon maanden aan. Dat is natuurlijk heel slecht. Nou, toen is ze naar Schiedam gegaan, is ze wel toegewezen. Kreeg ze dus die beeldend kunstenaarsondersteuning. Ja. En dan was dit een van haar eerste tentoonstellingen.
Tentoonstellingen, ja. Dus het is nog wel leuk om even na te pluizen, vind ik, hoe zij hier terecht kwam.
Ja. Want jullie hebben wel een archief.
We hebben wel een archief, maar dat bevindt zich echt in dozen, in stapels en in mappen en ordners. En we zijn wel een aantal jaren terug voor een overzichtstentoonstelling ook daarmee bezig geweest. En daar kwamen we wel heel veel in tegen. Ja, dat zou eigenlijk fantastisch zijn om dat allemaal eens helemaal mooi en goed te ordenen en ook eigenlijk te digitaliseren.
Ja, precies. Ja, want ik heb nu wel gezorgd dat wat Miep had bewaard, want die bewaarde dat dus kennelijk goed, om dat aan jullie te
precies.
geven.
Ja, precies. Ja. En daar stond jij ook op, hè?
Ja, want dat moet hier zijn geweest.
Ja. Toen waren de banken nog niet zo, wat is het, dieprood, ossenbloedrood bijna is dit, gekleurd.
Die waren gewoon nog bruin. En dan staken inderdaad op de foto met mijn moeder bij dat werk.
Ja.
Wat ik voor mijn verjaardag kreeg. Wat het werk van Els
verjaardag.
Knaap.
Dat krijg werk.
Ja.
Ja. En dat heb je nog steeds?
Ja. Dat heb ik nog. Het staat wel op zolder.
Het staat wel op zolder.
Maar ik heb natuurlijk ook allemaal werk van mijn moeder.
Ja, ja, precies.
En ik was hier natuurlijk al om het werk te brengen.
Ja, ja. En dat werk dat staat nu allemaal in de crypte.
Ja.
Kijk, we hebben ook een bordje neergezet. Want op de weekenddagen, op zaterdagmiddagen, zondagmiddagen zijn wij nu weer open voor bezoekers. En normaliter mogen ze ook altijd in de crypte lopen. Maar dat hebben we dus nu eventjes stopgezet. Omdat daar al het werk voor de expositie Springtij nu opgeslagen staat. Waaronder ook het werk van jouw moeder, twee grote werken.
Van 20 kunstenaars?
Ja, van 20 kunstenaars.
Van wie er 8 zijn overleden?
8 of 7. Ja, best veel.
En dan mocht iedereen 2 werken inleveren. Ja. Dat gaan jullie dan binnenkort allemaal hier. We lopen nu naar het, hoe noem je dit? Het koor?
Het koor, ja.
Naar het koor waar nu bankjes staan. Maar vorige keer werd hier door Kenneth Stamp de werken gefotografeerd.
Ja, Kenneth Stamp hebben wij heel veel contact mee.
Ja.
En hij is ook bezig weer met de fotobiennale voor de komende zomer. 2 jaar geleden was er ook een fotobiennale. En hij heeft alle werken van de kunstenaars die nu meedoen met Springtij gefotografeerd. En hij is ook in sommige ateliers geweest, met mensen thuis. 20. Kunstenaars, allemaal 2 werken waarvan degene die leefde, we hebben gevraagd, maak een nieuw werk en lever een oud werk aan. Nou, dat gaan we zien. We hebben al wat gezien.
Ja.
Toen ze het hier allemaal brachten.
Ja, verschillend van grootte.
Ja, fantastisch.
Ja. Echt. Ja, en er is een mooi ophangsysteem aan de wand, dus het kan hier allemaal goed komen te hangen.
Ja.
Maken jullie een grondplan?
Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Maken wij een grondplan? Ik denk dat wij alle werken uit de crypte halen. En dan alle stoelen liefst even weg. Want nu staan er allemaal stoelen in de kerk, als een soort kerkopstelling. Maar dat we dan de ruimte hebben om alle kunstwerken te gaan zien. Echt te zien, in plaats van alleen maar op de foto's van Kenneth. En dan gaan kijken hoe, wat, waar. En dat doen wij, zoals je dat wel in de bouw noemt, in het werk.
Ja.
Ja, van, dat moet gaandeweg zich ontwikkelen.
Ja, en, want dan zie je ook hoe dingen kunnen combineren.
Hoe dingen kunnen combineren en hoe dingen elkaar, of kunstenaarswerk elkaar kunnen versterken ook. En we hebben natuurlijk deze ruimte om te exposeren. Het koor en de kerk. Maar dan hebben we ook nog de crypte waar we ook gaan exposeren.
Oh, okay.
En we hebben ook nog de torenkamer. Boven in de kerk heb je ook nog het balkon waar mensen kunnen zitten. Daar is ook nog een wand.
Ja, mooi. Het is nu nog een tabula rasa, maar
precies.
Ja, ja, en op het altaar zetten jullie daar ook...
Daar zetten we ook vaak wel dingen op.
Is dit een hele oude steen? Een grafsteen of zo? Ja, want hij is afgesleten helemaal.
Er staan ook tekens in. Hij heeft laatst iemand mee op gewezen.
En leuke nisjes nog, waar iets in kan.
Ja, van vaak deze worden kerk. Daar ook even kaarsjes ingezet. Want we doen hier ook nog begrafenissen.
Oh ja.
En er zijn ook trouwdiensten, zijn er ook wel.
Maar niet elke zondag niet is elke in zondag gebruik. Meer.
Nee, nee.
En het zijn dus niet allemaal mensen van Wieringen.
Absoluut niet.
Nee, 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 maar wel die hier allemaal in het verleden geëxposeerd
hebben. Die hier allemaal in het verleden hebben geëxposeerd. Daar zijn we naar gaan kijken. En daar hebben we een aantal mensen uitgehaald.
En hoe kwam je dan op Miep?
Nou, ik denk dat dat via mij kwam. Omdat ik jullie boekje heb over Miep. En ik heb ooit jou horen vertellen over Miep in de boekhandel Plukker.
Ah, in Schagen.
In Schagen. Ja. En nou, dat vond ik fantastisch. Dus ik heb meteen dat boekje aangeschaft. En je had ook wat borduurgaren mee. Ja. Ik ben ook wel bezig met borduurgaren. En zo is dat ontstaan. Toen dacht ik van nou, we moeten een Miep erbij hebben.
Hartstikke leuk. En,
ja, ook omdat ik wel vaak bezig ben met textielkunstenaars. En dat is dan weer leuk, want dan zie je dat René Tonen, die is meer van de laatste jaren, die heeft hier geëxposeerd. En ja, dan zie je dat dingen weer samenkomen. Dat
mooi.
Is leuk.
Ja, zeker. Ja, het grappige was dat Kenneth ook zei dat hij een werk van Miep herkende van zijn werk. Zijn vorige werkgever die had werk van Miep gekocht.
Okay,
en dat hing daar op kantoor. Dus
dat zie je.
Zo is... zijn er weer allemaal lijntjes.
Ja, dat is leuk, vind ik.
Ja, nou en dan is zij na 45 jaar is haar werk dus weer terug.
Ja, precies.
Mooi.
En ze zou dit jaar 80 worden.
Ja, ja, is een mooie, mooi rond is het
ja,
dan.
Hè?
Ja. Kunnen we even in de crypte kijken?
Ja, zeker. Ja, we gaan even kijken.
Ja, wanneer ben je nou met z'n tweeën in een kerk?
Het gordijn is al open. Dus dan
het is
ik even
nog donker.
Aan doen. Kijk, dan zie je hier ook een hele oude grafzerken.
Die hebben hier altijd in de kerk gelegen.
Ja, kijk, daar kan ik dan weer niet genoeg over vertellen.
Oh, nee.
En dit is het doopvont.
Ja, dat moet gewoon even verplaatst worden.
Ja, en dit is, zijn ook grafstenen. Kijk, er liggen nu werken.
Ah ja.
Onder andere van René Tonen ligt daar werk. En van Jannie Bruinsma. En hier een werk van Theo Mulder. Fijn verpakt. Dus ja, zo. En nu staat het helemaal vol met...
met de kunstwerken.
Ingepakte werken.
Oh, dit is ook wel een leuke expositieruimte. Hangt goede verlichting.
Prachtig,
om de werken aan te...
Ja, prachtig.
Oh, ik zie hier Jan Blank.
Dit is heel mooi.
Even kijken, waar zijn de Miep's?
Miep's. Zoek, zoek, zoek.
Hier, denk ik.
Dat zijn de twee foto's van Kenneth.
Oh ja.
Die meedoen. Dit is een werk van Wim Vaarsen Morel.
Ja.
Dat is van Laurien. Dat is
oh, daar is
hij. In de deken.
Achter Jan staat hij.
Achter Jan, zie je? Dat moet zo zijn.
Ja.
Daar staat Miep.
Ja.
Ook ingepakt. Helemaal zorgvuldig. Had jij dat al gedaan?
Ja, zo staat het in de opslag. En dan is van Marijke van Wijk. Oh, dat is dit. Dat herken
dat
ik dan.
Dat is van Marijke, onder andere.
En Hans Blank.
Hans
Jan
staat
Blank,
hier ook.
Hans Blank. Nou, leuk.
Ja. Kijk, en daar staat het werk van Ingrid. Dat is ook heel mooi.
Oh ja.
Ik wil ook graag van weten hoe ze dat... Dat is dan zo gek. Dan is... zie ik zo'n werk liggen en dan raak ik meteen ontroerd. Het lag toen beneden op het altaar, of boven.
Ja.
Dan denk ik, nou ja. En dan denk ik, ja, waarom nou?
Ja.
Wat is er dan wat mij raakt?
De zorgvuldigheid en de liefde die erin zit misschien ook.
Hier nog meer van Theo Mulder, een groep rotgansen.
Ja.
1982.
En hij is ook overleden.
Hij is ook overleden, ja. Zijn ex-vrouw Mieke Holt, die leeft dus nog.
Oh ja, en die heeft in overleg met haar hebben jullie werken uitgezocht.
Ja. Ja. Nou, met Laurien, met de dochter Susanne. Susanne Mulder. Die heb ik uitgebreid gesproken om het werk.
Nou, leuk om hier even dit gezien te hebben. Ik zie echt de hele tentoonstelling in wording zo. Zo, ik ben weer in de Michaelskerk. Ik mag nu een trapje hoger. En ik ga naar het kerkarchief. Hallo?
Ja.
Hey, hallo.
Hoi.
Ik zit hier op hoe hoog?
Je zit hier op, even kijken, twee hoog.
Twee hoog, in de kerk.
In de spits zit je nu.
Oh, in de spits. En daar ontmoet ik Edwin Zwart.
Dat klopt.
Leuk dat ik even hier in het archief mag komen. Het is een heel klein kamertje eigenlijk.
Ja.
Vol met mappen, met codes. Weet jij wat dat is?
Dit is het muziekarchief van de CKW. En dat staat, je ziet gewoon het alfabet. Dus muziek, die begint met de A. En dat gaat door tot en met de Z.
Aha.
En dit is het Nederlandstalig archief. Want we hebben de torenkamer hierboven, hebben we het buitenlands. En dan hebben we nog archief met eigen composities. Dus eigen liedteksten, eigen composities.
Ja, en ik pak even een map erbij. Maar de CKW is de culturele kring Wieringen. En die organiseren de concerten en de tentoonstellingen.
Ja.
En die maken dus ook...
Nou, het CKW heeft ook de koren van Oosterland, het museumkoren, hoort ook bij de CKW. En daar zijn we nu.
Ja, dus en daar
dit is het muziekarchief.
Ja, precies. Ja, ja. Lord, my trust in the mercy. Onder L10.
Ja.
Maar jij zegt museumkoor, waar komt dat museum vandaan?
Museumkoor, dat komt heel ver, dat gaat heel ver terug. Dat is de oprichting van het koor geweest. En dan hebben we het over, pak een beet, 1968, 69. Toen had je in de Noever een museumboerderij, Max Teeuwissen.
Hé, hey, die ken
heel
ik.
Beroemd. Jazz promoten. Maar Max had ook samen met zijn vrouw een museum in zijn boerderij in Den Hoeven. En daar kwamen alle vrije vogels van Wieringen kwamen daar wekelijks bijeen. In Oosterland was in 1968 net de kinderkanterij opgericht door Kees Klein. Want de kerk was behoorlijk in verval geraakt. Werd bijna niet meer gebruikt. Kees is toen begonnen met een zangkoor. En mensen aan de tap bij Max Teeuwissen, die zeiden elk weekend van, goh, waarom mogen wij niet meedoen? En op een gegeven moment, ik denk dat het 8 of 69 was, of iets later. Toen zeiden ze vlak voor kerst weer van, nou, wij zouden ook wel kerstliedjes willen zingen met kerst. Mogen we niet komen? Maar iedereen was dronken, dus Kees dacht van, nou, dat is dronkenmansgelul. Maar de volgende ochtend kwam er een hele groep bij Max vandaan. Nou, ze zijn gebleven en zodoende werd het museumkoor opgericht. Vandaar de link met Max. Max zat destijds ook op het koor, zijn vrouw geloof ik ook. En zo zijn de koren ontstaan. Die werden ondergebracht bij de CKW.
Aha. Weet je dat mijn moeder haar 50ste verjaardag bij Max heeft gevierd?
Nee, want toen was ik er misschien al wel, maar dat is vast heel lang geleden.
Ja, dat was in 1994 en toen hebben we een surprise voor haar georganiseerd. Hebben we er ontvoerd naar Max. En Max stond daar visjes te bakken.
Ja, ja.
En vrienden hadden een band en wij gingen rond met hapjes, met gevulde dadels. Want dat hoorde zo echt bij de jaren 70 verjaardagen.
Ja, 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 ja.
Dus dat is alweer een mooie rode draad van Max naar de kerk.
Ja, en, ja. Ja, dat is een hele, hele dikke rode draad. Die, ja. Daar heeft de CKW zijn ontstaan aan te danken, zeg maar.
En vanaf 1974 is het dus ontstaan?
Ja, waar ik het net over had, dat was die beginperiode dat Oosterland van een gebouw wat niet meer werd gebruikt, opnieuw leven werd ingeblazen door de hippies uit die tijd. Kees was er daar een van. Alles kon in die kerk. Je kwam gewoon op klompen binnen. Het was een soort dorpshuis. En op een gegeven moment, dat orgel, wat je al eerder hebt gezien, waarschijnlijk beneden, dat stond er ook. En men dacht gelijk al van, dat is ook niet in een goede staat. Daar moeten we wat mee. Als we dat orgel willen gebruiken, dan moet die gerestaureerd worden, want hij is in hele slechte staat. Toen is er dus vanuit de CKW, want de naam CKW bestond nog niet, die groep enthousiastelingen die zeiden van we moeten een stichting op gaan richten. En dat noemden ze de orgelwerkgroep. Om geld binnen te halen voor de restauratie van het orgel is die werkgroep toen begonnen met exposities organiseren, concerten. Uit heel Nederland, de allergrootste namen die je kunt bedenken, die kwamen hier.
Ja?
Die waren destijds nog niet beroemd. Hele nauwe contacten destijds met Jan Wolkers. Die kwam hier heel vaak over de vloer. Jopie Huisman, allemaal programmamakers van destijds, de Icon, de VARA en de VPRO, die hadden hier uitzendingen, tv-opnamen, heel vaak radio-opnamen, debatavonden. En zodoende kwam er geld binnen vanuit de ongewerkgroep. Dat ging heel goed, tot men op een gegeven moment dacht, nou ja, ongewerkgroep is niet meer helemaal de titel die past bij wat we nu doen. En toen werd in 1974 de naam omgedoopt naar CKW. En 1974 was ook het moment dat er zoveel geld bijeen was gehaald dat de restauratie van het Ongel uitgevoerd kon worden. Toen is hij helemaal uit elkaar gehaald, helemaal opnieuw in elkaar gezet. 1974 was dus echt het startpunt van de CKW.
Ja.
Maar daarvoor bestond hij dus eigenlijk al onder een andere naam.
Ja, precies. En in 1979 was Miep hier. Daar spreek ik straks ook iemand over op een andere plek in de kerk. Maar jij zelf bent ook nauw betrokken. Want bij het 30-jarig jubileum van de CKW...
Was ik er ook.
Ja, ja, en ja, toen was jij exposant ook.
Ja, ik ben ook beeldend kunstenaar en ontwerper, maar... Ik ben ook werkgroeplid geweest en ik ben al heel lang lid van de cultuurcommissie van de CKW. En ik ben koorlid heel lang geweest, want ik ben op mijn 6e hier ook op de kinderkantorij gekomen.
Ja.
1979, 1980 ergens was dat. De periode dat we voor het eerst een langspeelplaat opnamen hier. Dus als klein jongetje, zoals heel veel jongeren op Wieringen, kwamen hier. Of ze zaten bij de voetbal, of ze gingen naar de kantorij hier in Oosterland. Of ze deden het allebei. Dus ja, vanaf mijn 6e loop ik hier rond.
Zo.
Ja, ja.
En nu geef jij het boek vorm wat ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum wordt gemaakt.
Ja. Ja.
En jij weet dus ook veel, je bent overal bij betrokken. Kan je nog iets vertellen over de kerk zelf, hoe bijzonder die is en over de restauratie? Want op een gegeven moment is de onderste steen ook wel boven gekomen, denk ik. Hè? Want...
Ja, wat ik net al zei, hij was in 1968 was hij in hele slechte staat. Dat is hij gebleven tot hij gerestaureerd werd en dat was in 1990. Dus we hebben een hele tijd nog hier... Al die hele expositieperiode waar ik het net over had, hebben we in een behoorlijk slecht geconserveerd gebouw verbleven. Zo slecht dat die op een gegeven moment dicht moest. Het was te gevaarlijk om hier nog langer te zijn. En toen hebben we subsidie gekregen vanuit het Rijk. 1,5 miljoen, meen ik, om het hele gebouw opnieuw klaar te maken voor de toekomst. En die restauratie van 90 tot 95, ja, dat 5 jaar lang dus, zijn we niet in Oosterland geweest. Geen exposities, geen concerten, geen vieringen, helemaal niets.
Ook niet bij Max toen even tussendoor?
Ook niet, nee, Max was toen, Max was er nog wel, maar Max werd ook al oud. Dus, en wat we hier allemaal deden, dat paste daar niet. Dus we zijn voor het liturgische deel zijn we naar de Hippolytuskerk verhuisd 5 jaar lang. Zijn daar de vieringen geweest. En het expositiegedeelte is in de Noever bij Kees Klein in zijn boerderij aan de haven. Nou, in 95 konden we weer verder.
Ja, en daarom ziet het er nu anders uit dan ik in 79 zag.
Ja.
Want alles is geschilderd. En, want het is ook een hele oude kerk.
Het is in zijn huidige de vorm zoals je hem ziet, dus een Romaanse vorm, is hij uniek in Nederland. En behoort hij tot de oudste van gebouwen van Nederland. Zijn nog 2, 3, 4 Romaanse kerken, noemt men dat. Maar dat zijn deeltjes. Deze is volledig Romaans. En het koor wat je beneden ziet, die halfronde apsis, die is gereconstrueerd in 1990-95. Maar die heeft er wel altijd aangezeten, want dat is de reden dat we hem wilden herbouwen.
Want dat vond je in de grond terug?
Dat zagen we op oude etsen door de eeuwen heen. Er zijn heel veel gravures, pentekeningen bewaard in het archief in Alkmaar, maar ook op andere plekken. En die apsis heeft er altijd aangezeten in hele grote vorm in de katholieke tijd, in de middeleeuwen, maar daarvoor de Romaanse versie. En er is nooit begraven op die plek, er stonden geen grafzerken, dus we wisten altijd, ook de grafdelver hier op Oosterland, die wist altijd van hier heeft iets aangezeten. En dat kregen we niet gesponsord, dat behoorde niet tot het restauratieplan, want monumentenzorg...
Doet wel nieuwbouw,
alleen dit viel onder het kopje geschiedvervalsing. Want ze zeiden, je moet heel duidelijk kunnen zien dat het nieuwbouw is. En dat wilden wij niet. Er werd een tekening gemaakt op de manier waarop het wel gesubsidieerd zou worden. En dan hadden we een aanbouw van beton, staalconstructie en heel veel glas. En onder een hoek van 45 graden, want je moest heel duidelijk zien dat het nieuwbouw was. Mm. Dat wilden wij niet.
Nee, je hebt liever de authentieke beleving dan...
Ja. En die crypte hoorde er ook niet bij, helemaal laat uitgraven en reconstrueren. Want die crypte, die keitjesvloer die je onder, dat zat allemaal in de grond bewaard.
Ja, dus dat is de basis van de herbouw.
Ja, dus toen hebben we 5 jaar lang met de vrijwilligers hier in Oosterland, dus mensen van de CKW, van het OCM, voornamelijk jongeren.
OCM is nog even?
Het Ecumenisch Centrum, dus de vieringen. Maar ook de mensen van de CKW hebben 5 jaar lang, elke zaterdag zijn ze hier de hele dag naar Oosterland gekomen. En hebben wij stenen gebikt, spullen klaargezet op de steiger. Zodat de werkmannen maandag dat werk niet hoefden te doen. En gelijk verder konden met schone tufsteen, schone zenkjes, sloopwerkzaamheden, oude voegen van binnenuit, allemaal uitjekkeren. Op stijgers. 5 jaar lang hebben we dat gedaan. En toen hadden we een kleine 3 ton op de begroting bespaard. En daarvan is dus de apsis, het koor, herbouwd.
Ja, maar wel met oude stenen dus.
Met oude stenen, ja. De bekleding van de binnenkant van de halfronde apsis, dat zijn de buitenstenen van de zuidgevel.
Aha, dus het is heel wat...
Ja, er is heel veel geschoven, want we hadden dus nieuwe stenen nodig die in slechte staat waren. Dus er is nieuwe tufsteen uit de Eifel gekomen. Dat moet je onder hele strenge voorwaarden, mag je dat aanvragen. En met die nieuwe stenen zijn de zijden van de buitenmuur die het meeste verduren krijgen. Dus voornamelijk de noordkant, die vanuit het wat,
wind, ja.
Het zoute water... Daar zitten nieuwe delen tufsteen in en die stenen zijn omgedraaid, want de binnenzijde van die tufstenen die waren nog in goede staat. En die zijn dus zo weer verwerkt aan de binnenkant in het nieuwe te bouwen koor.
Mooi.
En we hebben dus die hele apsis, die crypte, die is dus met de hand voornamelijk uitgegraven. En daar kwamen we dus, toen wisten we helemaal zeker dat het een Romaanse crypte was, de keienvloer tegen. Zoals die er nu bij ligt. Die is wel deels gereconstrueerd, maar hele delen waren bewaard gebleven.
Zo, en daar liggen ook nog sarcofagen.
Ja, ja. Er was 1 sarcofaag, die staat beneden, van rood zandsteen. Die heeft altijd, weet ik niet, maar vanaf het begin dat ik hier kom, stond die bij de entree, waar nu de meterkast staat. Daar stond een rood stenen sarcofaag. Op Wieringen zijn nog veel meer gevonden. Hier bij Oosterland de meeste. De meeste liggen ook weer in de grond. Dus de stenen of de kisten die we zijn tegengekomen destijds. En ook spontaan tijdens het grafdelven. Die werden genoteerd en weer toegedekt.
Zaten daar nog botten in?
Dat weet ik niet. Nee, dat is van voor mijn tijd. Met de laatste restauratie zijn er een aantal nieuwe sarcofagen tevoorschijn gekomen. Waaronder een Romaans kindergraf. Dat zie je ook in de crypte. Dat is heel zeldzaam. Kom je verder in Nederland niet tegen. Ik meen dat daar wel botjes tevoorschijn zijn gekomen. Maar nogmaals, de meeste sarcofagen, ja, je kunt ze niet allemaal tentoonstellen. Want die dingen verplaats je niet even.
Nee, en het was ook bedoeld om niet te zien, hè?
Nee, en het was heel iets bijzonders, want dat is een heel groot mysterie. Hoe belangrijk was Oosterland in de vroege middeleeuwen en heel specifiek tussen het jaar 800 en het jaar 1000, de voorloper van de Romaanse kerk, we hebben het nu over 1120 toen deze gebouwd is, maar de voorloper daarvan, een heidens houten kapelletje, dan heb je het over een voorchristelijke traditie en dat is helemaal spannend natuurlijk. Maar al die sarcofagen, waarom zijn er op Wieringen zo ontzettend veel sarcofagen gevonden? Want als je de geschiedenis bekijkt, je werd een doorsnee bewoner van een dorp niet in stenen, rood zand, Bentheimer zandstenen, kist begraven. Je komt ze sporadisch in Utrecht in het bisdom tegen en de allerhoogste kerkelijke ambtsbekleders, die hebben zo'n kist.
Ja, dus niet de gewone
bezoeker. Nee, dus
wat, er moeten bezoekers zijn geweest.
Ja, of er moet hier iets heel bijzonders iets... het moet een belangrijke plek zijn geweest, Oosterland.
Een trefpunt voor mensen die over zee kwamen? Of...
Ja. Ja. Ja, ja.
En wordt daar nog steeds onderzoek naar gedaan?
Daar wordt onderzoek...
Oh, de kerk. Ja, we zitten natuurlijk nu onder de recht klokken.
Ja, dat klopt, ja. Ja.
2 uur.
Ja, ja, daar wordt op het moment niet door ons, maar we letten wel heel goed op onderzoeken die daarover plaatsvinden. Er is een onderzoek over het voormalige Zuiderzeegebied, wat nu de Flevopolder is. Is natuurlijk altijd of heel lang Zuiderzee geweest. En in de Flevopolder worden ook wel van die sarcofagen gevonden. Omdat die waarschijnlijk tijdens de overtocht, want ze kwamen uit richting Duitsland, de Eifel, gezonken zijn tijdens de overtocht. Zodoende zijn ze daar op Schokland, zijn er ook een aantal gevonden.
Dus hier misschien ook tijdens een overtocht?
Ja, die gingen hoofdzakelijk naar richting Oost-Groningen. Friesland zijn er een aantal gevonden, maar nergens zoveel als op Oosterland, op Wieringen.
Ja.
Dus ja, daar is iets mee.
En dat, spannend.
Dat is heel spannend. Ja.
Ja. Ja. En daar hou je nog steeds mee bezig, naast alle andere dingen?
Nou, daar hou ik me niet zo heel veel mee bezig, maar...
Je houdt het in de gaten.
Ja, 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 ja.
Ik zie hier trouwens ook nog allemaal schilderijen. Met,
dit is een deel beeldende kunst wat onderdeel is van onze eigen kunstcollectie, de CKW.
Oh, die hebben jullie ook.
Ja, daar exposeren we niet of nauwelijks mee, maar door de jaren heen heeft de CKW heel veel relaties opgebouwd met beeldend kunstenaars.
En, uit de streek.
Ja, en heel vaak werd een cadeautje gedaan als bedankje, kregen we een kunstwerkje. Soms uit een nalatenschap, beeldend kunstenaars die zijn overleden, waarvan wij dan een deel in beheer krijgen.
Dit is
een serie kinderversjes van Hilco Visser. Hilco Visser is, net als Marijke Riemersma, die je waarschijnlijk nog gaat spreken, een van de... vrijwilligers van de culturele kring. Zij waren heel fanatiek, vaak ook samen, bezig met het zoeken naar beeldend kunstenaars, het organiseren van exposities, ook concerten. En dat hebben ze heel lang gedaan. Hilco was zelf beeldend kunstenaar, maakte prachtige illustraties, deed heel veel voor Oosterland. En hij is afgelopen jaar overleden.
Mm.
En op hoge leeftijd, dat wel. Maar wij hebben heel veel aan Hilco te danken. En dat is ook de reden dat wij een aantal jaar geleden Hilco Visser in retrospectief hebben georganiseerd. Dat was de laatste expositie voordat corona uitbrak.
Oh ja, dat hadden we ook nog natuurlijk.
Een hele grote overzichtstentoonstelling van het eerste werk wat Hilco maakte tot en met ongeveer de laatste. Hier heb ik, denk ik, dit zijn...
Hij pakt het nu uit.
Dit zijn er een paar die...
En Hilco zit ook in de komende tentoonstelling, hè?
Hilco zit zeker ook... Ja, Hilco hoort er ook bij.
Ja, precies.
Fantastisch werkje.
Een dijk. Het is aquarel met
het
pen.
Het is gemengde techniek. Hilco was meester in het assembleren van sfeertjes waarvan je dacht... Is het nou houtskool? Is het nou aquarel? Of is het... Het is collage techniek. Daaroverheen bracht hij lagen aan met verdunde olieverf, een bepaalde vlektechniek. Daarover soms hele kleine stukjes gekleurde papier uit oude magazines. Dan dekte hij het af, vaak met een laklaagje. En vaak als laatste ging er dan een hele dunne lijn overheen van Oost-Indische inkt.
Ja, want je ziet hier een dijk en die is dus eigenlijk ook... bijna driedimensionaal geworden door al die technieken.
Ja,
het is uit 1990.
Ja.
Komt deze op de tentoonstelling?
Deze komt niet op de tentoonstelling, die houden we zelf. Maar een aantal ook uit deze serie komt wel op de tentoonstelling.
Ja, 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 leuk. Ja. Nou mooi, dan denk ik dat ik maar eens naar beneden ga en kijken wat Marijke te vertellen heeft.
Nou.
Want die is hier ook. Dankjewel. Zo, dan gaan we nu weer naar beneden. Je wordt er bijna duizelig van, zoals die trap draait. We zijn nu in de consistorie en daar zit Marijke Riemersma. En ik heb begrepen dat jij echt van het eerste uur bent. De allereerste is natuurlijk Kees Klein, dat heb ik net gehoord.
Ja, met Annemarie Dekker. Die hebben de orgelwerkgroep opgezet. Even kijken, ik heb het hier even opgeschreven. In 1902 is dat orgel aangekocht. En toen is het in 1967, is het orgel hier gewoon in de kerk blijven staan. Er werd eigenlijk niks mee gedaan. En toen, want ze hadden geen geld, hè?
Nee,
er
precies.
Moest heel veel gebeuren aan dat orgel. En toen is er in 1974 is de orgelwerkgroep opgericht. En dat was de bedoeling om concerten te houden en de opbrengst voor de restauratie van het orgel.
En dat is dus gelukt?
Ja.
En toen werden er tentoonstellingen georganiseerd?
En toen, ja.
En daar was jij bij?
En toen ben ik ongeveer in 1978 erbij gekomen. En langzamerhand meehelpen met inrichten. En nou ja, de een vertrok en de andere die... En toen vroegen ze of Hielke Visser en ik het met z'n tweeën wilden doen.
Ja.
Dus toen hebben we met z'n tweeën een aantal jaren achter exposanten zijn we aangeweest. Hè?
Ja, en wat was je beroep?
Toen? Ik werkte in de bibliotheek hier, in Hippo.
In Hippolytushof?
Ja, bibliotheekmedewerker was het. Ja. En daar was ook een hele grote galerie bij. Dus de exposities die hier waren... Die gingen vaak door naar de exposities in de bibliotheek.
Oh, ja, dat is slim.
In Hippo.
Ja. Ja, en jullie gingen zelf naar de kunstenaars toe?
Ja, Hielke en ik gingen altijd op stap. En we huurden ook wel iets van de Culturele Raad Noord-Holland. Die zat in Velsen, geloof ik. Ja. En dan gingen Hielke en ik iets huren, een gehuurde expositie. Maar we gingen overal naar de kunstenaars toe.
En ben je dan ook bij Miep van Riezen geweest?
Ja. Ja, in Schagen, ja. En bij Benny Min in Schagen.
Oh ja,
ja. Nou ja, overal, vooral in West-Friesland, hè, niet verder weg hoor. Want was het veel verder weg, we hadden ook wel exposanten uit Zuid-Holland of zo. En die kwamen dan hier met hun werk.
Heb je ook nog allemaal spullen van toen? Heb je dingen bewaard?
Je bedoelt schilderijen?
Nee, de archief of zo?
Ik heb een archief. Ik heb een archief van een klein archief hoor. Er was natuurlijk veel meer, maar op een gegeven moment dacht ik, het is toch wel leuk om wat te bewaren.
Ja.
En dus ik heb een klein archief nog, voornamelijk van schilderijen en van exposities uit de jaren 70.
Oh, mag ik even kijken?
Ja,
dat mag misschien wel even zit dat kijken. Van mijn moeder er wel bij.
Zit er vast bij.
Heel goed.
Want dat was denk ik wel in de jaren 70. Dat van jouw moeder.
Ja, het gaat terug in de tijd. 86.
Danielle Aurelio zie ik, ja.
Hier, dit is 89. Hè? Hier staat ze gewoon tussen. In het uit de middeleeuwende stammende kerkje van Oosterland. Wieringen exposeren van 24 juni tot 3 september 1989. 9 kunstenaars hun werk. En daar staat Miep van Riezen bij me, dit weet ik helemaal niet.
Oh, wat leuk.
Dan moet ik de site
jij
erbij
bent de
werken.
Dochter. Ja,
ik ben de dochter ja.
van Miep van Riezen.
Ja,
lief nou, mens was het.
Ja, ja. Weet je dat nog?
Ja. Ja, dat weet ik nog. Hielke en ik zijn bij haar geweest.
Ja.
Bij de op de koffie in Schagen.
Ja. Ja. Maar ja. Ik weet wel dat ze in de bibliotheek van Hippolytushof exposeerde. Maar niet dat ze ook in de kerk was.
Maar dan
was.
Is dat daarna geweest.
En dan had jij
eerst hier. En dan is ze daarna in de bibliotheek geweest. In Hippolytushof.
Nou, wat toevallig.
Ja, ja. Eén keer.
Dan moet ik straks even een foto maken voor het archief.
Ja.
Voor mijn archief. Oh, wat is dit? Ja,
ik denk
dit
dat
is
ze...
een folder. Miep van Riezen studeerde aan de Koninklijke Academie voor Kunst in Den Bosch. Sinds haar vestiging in de Kop van Noord-Holland spelen de wadden, duinen en polders een belangrijke rol in haar werk. Maakt met acrylverf en garens eenzame landschappen. Dat klinkt zielig.
Ja.
Maar het klopt helemaal.
Een heel groot... Ja? Heel groot werk van haar hing achter in de kerk.
Dat nou, dan moet ik dat toch maar eens op gaan zoeken.
78, hoe lang is dat nou geleden?
Dit is 89, maar ze was er in 79.
Ja,
nou, wat goed dat je dit bewaard hebt. Dus misschien moet je dit aan Edwin geven.
Ja, dit moet de kerk weer hebben, want ik ben op een leeftijd en mijn kinderen die hebben er geen belang bij.
Nee.
Dus dat moet hier blijven. Hè?
Ja, dat is mooi.
Door iemand die er, voor iemand die daar geïnteresseerd in is.
Ja, wat goed.
Misschien wil jij het hebben, Edwin?
Ja, dus ik
nou, Edwin hier, Swart, zullen we het meteen doen?
Edwin Swart, hier heb jij
dankjewel,
het archief.
Dankjewel. dankjewel.
Een stukje van een archief. Ja,
okay.
Ja.
Rest,
ja.
Ook, hè?
Ja.
Leuk.
Leuk,
dankjewel. Nou, zie je wel. Wie wat bewaard heeft, wat. En deed je dat toen in die jaren op dezelfde manier als nu, dat exposeren? Of,
Nee, we hadden in het beginjaren had je nog niet een goed ophangsysteem, hè? Dus het was allemaal nogal provisorisch. Dus toen hebben we een lap boven de bank, zeg maar. De mensen moesten wel zondags zonder kunnen zitten met de kerkdiensten. Een lat getimmerd. En daar werd het dan opgezet op de lat. Ah. En wat grotere werken die hoger moesten, dan gingen we maar gewoon met de spijker in de muren slaan.
Oh,
dus.
Die kwamen ze vast nog tegen bij de restauratie.
Dus en toen op een gegeven moment, toen zeiden wij, ja, dit is, want dat was ook heel veel werk, hè. Ja. Toen zeiden wij, we moeten een beter ophangsysteem hebben. En toen zijn we naar Amsterdam gegaan, Hilco en ik. En toen hebben we bij Beekwilder, toen hebben we daar eens even ons licht opgestoken. En toen kregen we de tip, dat ophangsysteem, van Bart.
Ja.
En die heeft toen, want je hebt heel veel soorten ophangsystemen, hè. En dit is wel het meest handige ophangsysteem.
Ja, het museum werkte ook met Bart.
Nou ja, dat was duur natuurlijk.
Ja.
We moesten eerst weer even kijken. Voor de hele kerk was het heel wat meters. Hè? Dus, maar het is toen toch doorgegaan. En ja, dat is fantastisch. Hè?
En dat hangt nog steeds.
Ja.
Kijk,
ja.
En ik heb hier toevallig de foto van toen Miep er in 79 hing. En ik zie inderdaad die twee lijsten.
Ja. Oh,
die twee latten, moet ik zeggen. Waar tussen het werk geklemd zit.
Ja.
Nou, wat grappig. Alles wordt meteen met archiefstukken onderbouwd.
Ja, precies. Ja, ja.
En hoe lang ben je betrokken geweest bij de CKW?
Ik ben begonnen, denk ik, in 1978. En ik ben 2006 met pensioen gegaan.
Uit de BIEB of ook echt hier?
Ja, ook uit de BIEB.
Ja.
Kochten we een camper en toen zijn we weggegaan voor een paar maanden.
Ja. Nou, leuk. Leuk dat je hier even speciaal voor uit Schagen gekomen bent.
Ja.
En dan ga ik nu naar Els van der Klein. Want dat is de voorzitter nu. En dan wil ik eens horen hoe het er nu mee staat.
Ja. Nou, succes.
Nou, dankjewel.
Ja.
Nou, en we zijn maar toch maar weer even in de consistorie. Want daar spreek ik Els van der Klein.
Ja.
En Els is voorzitter. En hoe lang ben je dat al?
Ik ben hier eigenlijk gestart in 1995. Toen kwam ik hier ook op het koor. En had altijd al veel interesse in cultuur. En viel met mijn neus
in de boten.
In de boten natuurlijk, want hier gebeurde van alles. En de kerk was net gerestaureerd. Dus toen heb ik me daarbij aangesloten. En dat heb ik gedaan tot 2010. En toen kreeg ik het toch wat druk met... ook vooral met mijn werk, maar ook wel met mijn kinderen en kleinkinderen. Sorry. Dus in 2019 werd ik eigenlijk gevraagd door een van de werkgroepleden. Ze waren met een project voor de jeugd bezig, dat noemen wij ook. Pop-up expositie met kinderen uit de middenbouw van de basisschool. En ik dacht, nou, dat ligt in het verlengde van waar ik altijd mee bezig ben geweest. Dus
en dat is?
Het onderwijs. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt. Eerst als leerkracht en later... De laatste 18 jaar als directeur.
Hier in de buurt ook?
In Wieringerwerf. Dat is eigenlijk redelijk dichtbij natuurlijk. En in Nieuwenidorp.
Mm.
En ja, je weet hoe dat gaat. Dan zit je weer in een werkgroep. En dan word je met je haren overal weer bijgesleept. En toen kwam de functie vrij van voorzitter voor de CKW. Omdat mijn voorganger werd wethouder bij de gemeente Hollandskroon. En daar ben ik blind ingestapt. Zo van, nou, dat gaat vast lukken. Zeker ook met andere mensen. En het is superleuk. Heel veel werk, want we pakken best wel veel op. En er is echt wel een redelijk klein groepje waar het uit moet komen. Maar wat we met elkaar doen, dat staat als een huis. En daar ben ik super trots op.
Ja, leuk.
En het geeft veel energie.
Ja, en als ik dat zo hoor, is het ook al 50 jaar energiek met allemaal tentoonstellingen, concerten, grote namen die hier hebben opgetreden.
Zeker, ja.
Wel leuk om daar aan mee te werken inderdaad.
Dat geeft zeker een heel goed gevoel.
Want vorige week was het Ton Koopman die
hier
nog was.
Toen hadden we hier Ton Koopman en toen kwamen er ook best wel mensen op me af. Ook wel vanuit de gemeente, mensen die met de cultuur bezig waren, die zich afvroegen hoe wij zo'n grote naam, hè, wereldformaat organist, Bach-kenner, hoe wij die hier binnen hebben kunnen krijgen. Hoe? Ja, dat zijn eigenlijk... Eigenlijk begint het met het orgel, hè, het prachtige orgel wat we hier in de kerk hebben.
Hoe heet het orgel ook alweer?
Tesjemacher orgel. En daar was Ton Koopman van op de hoogte. Jaren geleden was hij hier een keer geweest, had er ook wat op gespeeld. En zo kwam je eigenlijk weer in de lucht van, ik zou het heel leuk vinden om een cd op te nemen op dat mooie orgel. En dat is dus vorig jaar gebeurd. En toen zeiden wij, nou, als tegenprestatie zouden we dan wel heel fijn vinden als je dan het jaar erop, hè, als de cd klaar is, dat die hier gepresenteerd wordt en dat je hier dan nog een mooi koffieconcert geeft.
Ja, dat is mooi.
Ja, en nou ja, op het moment dat wij dat op de site zetten, op Facebook of Instagram, waren we eigenlijk in no time uitverkocht. Nog mooie artikelen in de krant gestaan, Telegraaf, ook nog aandacht aan besteed. We hebben in onze werkgroep ook iemand die is daar journalist. Dus ja, je moet het ook wel een beetje hebben van de connecties.
Ja, maar ja, iedereen doet het ook vrijwillig. Dus ja, het is ook wel fijn als je daar gebruik van kan maken.
Ja. Ja, wat ik dan toch ook heel fijn vind om te zien, hoe de mensen die hier dus dan komen voor een optreden of voor een expositie, hoe ze er zelf ook van genieten. Want de sfeer is hier goed. De mensen zijn laagdrempelig, gastvrij, iedereen die hier als vrijwilliger meewerkt. En dat heeft een bepaalde uitstraling. Mensen voelen zich dan ook thuis en daar krijgen we ook vaak complimenten over. Nou, dan ga je de volgende keer nog eventjes wat beter doen. Hè?
Ja. Dus dat is, en hoeveel mensen zaten er dan bij dat concert?
Wij hadden 175 kaarten verkocht. Dat was ook de bedoeling, hoor, want we wilden niet dat de mensen hutje-mutje op elkaar...
Nee, dat is toch heel speciaal dan ook.
Ja, dus nou, met vrijwilligers erbij, nog wat vrijkaarten voor gasten en genodigden, zaten we op zo'n 200 personen. Nou, dat klonk als een klok.
Leuk,
dus ja. Dus daar zijn we dan super trots op en dat heeft ook wel weer uitstraling. Ik bedoel, dat, hè, overal lezen mensen dat en zo willen we ons ook meer en meer profileren, als we dat profiel al niet hadden van... We gaan wel voor een bepaalde standaard, een bepaalde kwaliteit. En zo worden we ook wel weer benaderd, hè, via kantoor met verzoeken. Of, dat heeft een aanzuigende werking. Van, ik heb ook iets moois. Ook bekende muzici. Erik Vaarsel Morel bijvoorbeeld.
Die werk van zijn ook. Vader is in de expositie. Ja. Ja.
Hij gaat in de opening ook een rol. Heeft hij ook een rol. Een stukje muziek, maar ook wat vertellen over zijn vader. Zijn connectie hier met Wieringen. Ze kwamen hier altijd op vakantie. Ja, dat knoopt zich allemaal weer aan elkaar. Dat is prachtig. Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is voor de tentoonstelling Springtij, die 12 mei tot 9 juni open is.
Ja.
En er komt een boekje. En jij was er net niet bij, maar jullie hebben weer een stukje archief gekregen van Marijke. Dus op naar de volgende 50 jaar. Kan er weer een boek komen, want het archief wordt goed bijgehouden.
Ja.
Maar wat zijn jullie plannen voor de komende tijd?
Na Springtij hebben we nog een belangrijke expositie hier. Dat is de Fotobiennale Wieringen. Daar zijn we in 2022 mee begonnen. Omdat we ons ook willen op een bepaald onderdeel willen profileren. Fotografie dus in dit geval. Dat was een heel groot succes in 2022. Vorig jaar hebben we een tusseneditie gedaan. We werden er allemaal boeren die nog op een kleinschalige manier werken in beeld gebracht. Er is ook een prachtige catalogus uitgebracht.
Door wie zijn die gefotografeerd?
Door Remco Zwart en Kenneth Stemp.
Ah, en Remco is weer de broer van Edwin.
Remco is de broer van Edwin.
En ja. Kenneth heeft nu de foto's voor de Springtij gemaakt. Ja.
Ja.
Zo grijpt alles in elkaar, want ik denk dat Jan Blank en Ingrid David, met wie ik de vorige podcast maakte, ook wel weer meedoen aan de fotobiennale.
Ja, ja. In de vorige editie, Marijke van Wijk, hè, de moeder van Jan, die had haar werk hangen in de studio Blank. En dat waren foto's van Wieringen in de jaren 50. Dat is echt schitterend. Volgend jaar hebben we ook een groot project in de stijger staan. Dat is de Zuiderzeewerken, hè, 100 jaar Zuiderzee. In feite is hier in Wieringen het aanleg van de Korte Afsluitdijk. En uiteindelijk ook de Afsluitdijk. Daar zijn heel veel Wieringers bij betrokken geweest. In positieve of negatieve zin. Het was natuurlijk wel werkgelegenheid, maar Er kwamen ook allemaal vreemde mensen binnen, hè? Arbeiders die hier aan de dijk gingen werken.
En het was ook hard werken,
ja,
natuurlijk.
En wij noemen dat, wij hebben gekozen vanuit het perspectief van de ingenieurs. Hier vlakbij de kerk heb je in het Muspark die villa waar die ingenieurs kwamen wonen. En vanuit hun perspectief, wat zij allemaal meemaakten, zagen op Wieringen, dat is zeg maar het concept van het verhaal. En onze wens daarbij is dat wij ledschermen kunnen plaatsen. En wij huren dan ook stemacteurs in en ook tekstschrijvers die dat verhaal dan vertellen. En als mensen dan binnenkomen, dan is het, we moeten met de tijd mee, druk op de knop. En dan
worden ze aangesproken.
En ja, en voor ons, als we dat tot stand kunnen brengen en daar ook subsidie voor, daar vragen we uiteraard subsidie voor aan vanuit de subsidiepot die er ook is, hè, voor de Zuiderzeewerken 100 jaar. Dan kunnen we vervolgens dat ook weer inzetten in de kerk voor de verhalen die hier in de kerk zijn.
Ja, want we zijn er ook nog veel.
We hebben hier op zaterdag en zondagmiddag zit er hier een gastheer of gastvrouw. Maar het idee van eigenlijk elk item wat je hier in de kerk ziet, hè, of het nou de crypte is, de ruimte beneden, of de engel op het plafond, of het zwaard van Blois van Treslong. Als mensen dan binnenkomen en er is niet meteen een expositie, dan heeft dat ook een meerwaarde, hè, als je de kerk bezoekt.
Ja, dat je weet waar je rondloopt
dan
en wat
ben je
voor verhaal erachter zit.
Niet alleen afhankelijk van de gastheer of gastvrouw, die ook toezicht moet houden. Maar dan, de verhalen kunnen dan op een eigen tijdse manier de mensen bereiken.
Mooi.
En daarnaast zijn we natuurlijk altijd weer bezig met de projecten voor kinderen toch wat uitbreiden. We willen nou eigenlijk muziek. We hebben hier concerten, hè, maar ook dat nog wat meer body geven en kijken of we ook in onze werkgroep iemand kunnen aantrekken die dat stukje eens op zou kunnen pakken.
Mogelijkheden genoeg.
Ideeën genoeg.
Nou, dat hartstikke mooi. Ja. En ik zie uit naar de opening. En mensen moeten maar gauw komen kijken, want het is open in het weekend.
Het is elke zaterdag en zondagmiddag van 1:30 tot 4:30 geopend. Er is altijd wel een mogelijkheid om via kantoor, als je met een groep wil komen bijvoorbeeld, dan regelen we ook nog een gids.
Oh ja, dus speciale gelegenheden.
Ja, maar dat kan zeker wel. Wat we met de fotobiennale, dan is het ook echt midden in het zomerseizoen. Hè, dat is juni tot en met augustus. Dan zijn we meer dagen open. Dan is het van woensdag tot en met zondag en dan ook al wat eerder op de dag. En dan zijn er ook veel toeristen op.
Ja, die komen lekker fietsen.
En die komen aanfietsen. Dus,
vogelen, wat kijken.
Ja.
Ja, want er is hier altijd wel wat te zien en het licht verandert. Dus er blijft inspiratie hier zijn voor toekomstige tentoonstellingen en concerten.
Ja, absoluut.
Nou, ik verheug me erop. Edwin?
Ja?
Ik heb je toch nog even weer nodig.
Ja?
Want die hele grote engel hier op het plafond, daar hoorde ik net iets over. Wie heeft dat nou gemaakt? En wat is heel kort het verhaal? Want ik begreep ook dat het een heel lang verhaal is.
Het is een heel omvangrijk verhaal waar je een boek over vol kunt schrijven.
Nou, dat kan jij dus. Dat komt nog wel.
Misschien komt dat nog. Nee, toen de restauratie klaar was, wisten wij vanuit de provincie Noord-Holland dat we een kunstwerk gingen krijgen, want dat is een verplichting.
Dat is de 1%-regeling?
Ja, er komt als cadeau, als geschenk vanuit een provincie, wordt er een kunstenaar uitgenodigd. En die maakt dan een kunstwerk, nieuwe religieuze kunst. En Anne Hofte uit Haarlem, beroemd kunstenares, is van origine beeldhouwster. Heeft heel veel in Haarlem gedaan voor de BAVO-kerk in het centrum, in natuursteen. Maar ze is ook opgeleid als schilder. Wij kregen haar als cadeau. En welk cadeau dat was, dat wisten we nog niet. Ik weet dat we in de restauratieperiode, 1993 meen ik, toen kwam er een schets van Anne. Ik heb het ook gezien, het was een A4'tje en het zag er heel mooi uit. Het was een beetje fresco techniek. We wisten dat het tongewelf blauw ging worden. En zij had in fresco een wolkenpartij, heel klein, met een paar dikke engeltjes. En het was in deze hoek gesitueerd. Dus iedereen zei van, oh, dat is mooi. Het zag er een beetje primitief uit, een beetje Romaans. Er zat een werkvloer in, want dat tongewelf was net klaar. En op die balken lag over de hele oppervlakte lag een houten werkvloer. Dus Anne Hofte kwam. Ze was toen al op leeftijd. Ik denk dat ze al tegen de 70 aanliep. Er was daar in de hoek achterin een luikje gemaakt met een trappetje. En haar hele interieur werd naar boven gesleept. Dus een bed, een bankstel, boekenkasten, schilders. Heel atelier werd naar boven gesleept. En zij is daar in eind 93, meen ik, is zij daar begonnen. Blauw zat al op het gewelf. Maar wij konden natuurlijk niet meekijken. Want daar zat een werkvloer in. En hier beneden was het nog een bouwput. Want de hele vloer lag eruit. Hier werd gejekkerd, alle voegen waren eruit. Hier deed het ROB onderzoek, want onder deze vloer werd van alles gevonden. Dus de radio stond hier aan, hier werd gewoon van 9 tot 5 gewerkt. En Anne was boven bezig, alleen we kwamen erachter dat Anne zwaar religieus was. En zij stoorde zich nogal aan wat hier beneden plaatsvond. Het geluid wat gemaakt werd, het muziekgenre wat je op de radio hoorde, dat bestempelde soms als duivels. Dus er kwamen vaak scheldkanonades over en weer. Dus eigenlijk werd zij pas geïnspireerd als het werkvolk weer terug naar Friesland ging, want daar kwamen ze vandaan. En kon zij hier in stilte, lag zij liggend op een heel groot rijdend bed, waar zij met lange stokken, met penselen eraan, begon zij te schilderen. En ze begon met het hoofd, dat kun je daar zien. Toen had ze het nog onder controle. En steeds meer en meer werd het groter. En
ze kon niet goed het perspectief natuurlijk bepalen van zo'n klein... Nee. Ze kon
staan, maar het grootste deel deed ze liggend. Het waren nogal oppervlaktes en we hadden het idee dat ze de controle begon kwijt te raken erover. Nou ja, op een gegeven moment ging de werkvloer eruit. En ja, je kunt je de reacties voorstellen. Iedereen was perplex natuurlijk dat daar
kwam een hele grote engel tevoorschijn.
Gigantische engel tevoorschijn kwam. Al heel snel ontstonden er twee kampen, dus je was voor of je was tegen de engel, daar zat niets tussen. En ook al heel snel werd dat landelijk opgepikt door de media, dus toen kwamen er artikelen in allerlei grote landelijke kranten, onder andere van de engel van Oosterland, als een soort op zichzelf staand fenomeen, moest je die gezien hebben. En ja, ook als je aan het oppassen was tijdens een expositie, kon je de reacties van mensen als ze binnenkwamen en ze keken omhoog, dat sprak boekdelen. En de meeste mensen vonden het afschuwelijk. Ik weet ook nog wel dat iemand zei die het Starship Enterprise Oosterland noemde. Het is een soort wit slagschip wat aankomt zweven. Nou, de tijd is er overheen gegaan en ja... De meeste mensen zijn er nu aan gewend en hij hoort ook bij Oosterland inmiddels.
En de opdrachtgever die het betaald had?
Daar hebben wij nooit... We weten inmiddels dat er wel over gesproken is van ja, maar dit was niet de opdracht. We wisten ook dat het een soort heidens... heel vriendelijke aartsengel Michael zou moeten worden. Wij kenden diegene met een zwaard... strijder tegen de zee. Dit is een katholieke engel geworden met een hostie en een kelk met bloed. Vanuit een katholiek, helemaal gezien vanuit een katholiek iemand. Dat past ook helemaal niet bij Oosterland, want wij zijn hier was van dat soort dogma's. Dus ja, het lijkt natuurlijk in geen zin op de engel die hier echt hoort. Maar uiteindelijk toch ook weer wel.
En je hebt een verhaal.
En er is een verhaal, ja. Ja.
Hij is ook heel veel groter dan het orgel. Dat zou je bijna over het hoofd zien, terwijl dat ook zo belangrijk is.
Dat orgel?
Ja.
Ja, ja. Maar daar gaan we het een andere keer
over hebben. Ja, precies. Goed? Nee, hartstikke fijn dat je dit nog even wilde vertellen. En ik denk dat mensen dit nu ook wel willen zien.
Dat denk ik ook.
Jullie alle drie hartstikke bedankt. Kom op, allemaal naar Oosterland.
Op 11 mei werd de tentoonstelling Springtij in de Michaëlskerk geopend. Els hield een openingswoord en bedankte alle kunstenaars die meededen of hun kinderen die het werk van hun ouders hadden ingeleverd. Het boekje werd gepresenteerd met interviews van Evert Marsmans, foto's van Kenneth Stemp, vormgeving van Edwin Zwart en Erik Vaarsel-Morel speelde prachtige gitaarmuziek in een overvolle Michaëlskerk. En nu is het aan de luisteraar om te gaan kijken. Dat was weer een heel fijn bezoek in het atelier. Krijg je er ook zo'n zin van om zelf aan het werk te gaan? Of ben je nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander uitziet? Luister dan naar de volgende podcast, waarin ik weer bij een hele andere kunstenaar op bezoek ga. Denk je nu, kom ook eens bij mij langs? Of je moet eens echt bij die en die gaan kijken? Laat het me dan weten via de website www.hetateliervan.info. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan mis je nooit meer een uitzending. Volg je me al op Instagram via @hetateliervan. Tot de volgende keer!